nogmaals van harte welkom hier in de dienst. Ook speciaal welkom voor de mensen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Vanochtend gaat in deze dienst voor dominee Bart Visser. En hij zal iets gaan vertellen over Matteüs 25. Best een confronterend, pittig gedeelte over het laatste oordeel. En het thema is wat jullie voor mij hebben gedaan.
Vandaag gaan we lezen uit Matteüs 25. Er zijn drie gelijkenissen in dat hoofdstuk. En we hebben een serie van gelijkenissen in de afgelopen weken uit verschillende gedeeltes. Herman heeft er drie gehouden en ik heb er dan drie die achter elkaar staan in het Matteüs-evangelie. En die drie gelijkenissen die in Matteüs hebben één centraal thema wat bij alle drie naar voren komt. En dat is dat Jezus terugkomt. En dat het belangrijk is daarop voorbereid te zijn. En die eerste gelijkenis uit het hoofdstuk gaat over waakzaam zijn. Dat je niet door verrast wordt op het moment dat die terugkomst er is. De tweede ging over actief zijn. Je inzetten met je talent dat wat God je gegeven heeft. En de derde die gaat, ja, Ilse zei het al, over het laatste oordeel. Dat kun je ook niet ontkennen als je het leest, straks als je het luistert. En tegelijkertijd, het gaat boven alles over barmhartigheid. Het is een geladen gedeelte. Het is vast vooraf, denk ik toch wel goed om te zeggen, dat al die gelijkenissen gaan inderdaad over het moment dat Jezus terugkomt. Maar doordat Jezus het vertelt, trekt hij dat als het ware in het hier en nu. Hij zegt niet alleen iets over dan, wat er dan gebeurt. Maar hij wil dat je je nu afvraagt, hoe sta ik hierin? Hoe sta ik voor? Hoe denk ik over God? En vandaag ook van hoe sta ik in het leven? Wat doe ik hier en nu? Want bij alle drie die gelijkenissen is ook duidelijk dat Jezus steeds zegt, aan de ene kant moet je leven alsof het vandaag kan gebeuren. En tegelijkertijd wil hij dat je erop voorbereid bent dat het misschien ook nog wel 100 jaar duurt. Dat is best ingewikkeld voor ons mensen. We willen graag duidelijkheid, een beetje controle, overzicht. Maar Jezus zegt, leef alsof ik vandaag terugkom en wees er tegelijkertijd op voorbereid dat het ook nog wel eens heel lang zou kunnen duren. Dan ga ik met jullie lezen uit Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister en in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. En dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hen antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek, zat in de gevangenis. Jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hen antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook niet voor mij gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Nou, zoals ik al zei, het is de laatste gelijkenis van drie uit Matthäus 25, die alle drie gaan over de terugkomst van de Heer Jezus. Hoe daarop voorbereid te zijn, hoe leef je daar naartoe? En dit is een indrukwekkende gelijkenis. Ik denk dat iedereen dat zal beamen als je hem leest. Eentje, als je er een preek over gaat schrijven, ook wel denkt van: hoe gaan we dat doen? Het is een gelijkenis met een gedeelte dat maar liefst 4 keer wordt herhaald. Want ik dacht, het is nog best een aardig lang gedeelte. Maar eigenlijk is dat 4 keer die hele serie van dingen die wel of niet gedaan zijn. Worden wel de werken van barmhartigheid genoemd. Kun je ook op allerlei manieren in de kunst terugvinden. De 6 werken van barmhartigheid. Later is daar nog de 7e aan toegevoegd. Die hier niet bij staat, is dat het begraven van de doden. En toen ik voor het eerst naar dit gedeelte keek, toen samen met Ilse het voorbereiden, zei Ilse al: ja, bij het onderzoek naar goede doelenorganisaties kom je dit gedeelte heel veel tegen. Vanwege dit, die werken van barmhartigheid. Meestal niet zoveel over dat oordeel, dat wordt dan een beetje daar niet zoveel over gezegd. En dat begraven van de doden, die later is toegevoegd, kreeg deze week wel weer een heel rauw randje. Want juist in oorlogstijd wordt dat soms ook heel pijnlijk. Hoe er omgegaan wordt ook. En hoe heftig het is om te zien als er mensen omkomen in oorlog. En wat het dan, terwijl je normaal gesproken toch niet liever wil dan zorgvuldig mogelijk zorgen voor iemand die overleden is. Is dat juist iets wat vaak in oorlog ook slecht plaatsvindt. En wat in de loop van de geschiedenis in de kerk ook vaak gezegd werd als een van de belangrijke taken van de kerk. Waar de eerste christenen bijvoorbeeld in Rome al door opvielen. Ze begroeven de mensen die letterlijk soms aan de kant gegooid werden en waar niemand naar omkeek. Christenen vonden dat iedereen een waardige begrafenis verdiende en gingen deze mensen begraven. Dus een mooi gedeelte, juist als het gaat over die werken van barmhartigheid, maar ook eentje dat vragen oproept. Juist als je het hebt over dat oordeel. Waar is de genade in dit gedeelte? Kun je afvragen. Worden we dan toch afgerekend op onze daden? Door de Heer Jezus. En ook, wie zijn die zogenaamde geringsten die Jezus noemt? Als hij zegt, wat je gedaan hebt voor deze, een van deze geringste broeders of zusters van mij, dat heb je voor mij gedaan. Dus daar ben ik veel, vooral mee bezig geweest, met die twee vragen. Het oordeel en genade en die, wie zijn die geringsten? Kijk, als het gaat over oordeel en genade, kun je natuurlijk ook heel eenvoudig zeggen van ja, als je het evangelie serieus wil nemen en als je daar, zeker als je daar dat wil brengen, wil preken, dan is het toch niet zo moeilijk. Jezus zegt het gewoon, hier. Er komt zoiets als een eindoordeel. En tegelijkertijd, misschien wel meer dan ooit, leven wij in een tijd waarin daar juist heel vaak naar gekeken wordt alsof het toch wel een heel lastig punt is. Dat God zou oordelen. Maar als je dat eens even in ons dagelijks leven allereerst trekt, dacht ik. Het hele idee van oordelen. Dat snappen we toch allemaal. Stel je een wereld voor waarin helemaal geen enkel oordeel ooit geveld zal worden. Ik moest terugdenken aan dat we workshops deden bij 4. En dat een van de meiden zei: ik weet niet zo zeker wie God is, maar er moet toch iemand zijn die recht doet. En in de afgelopen week moest ik aan denken toen ik de Russische ambassadeur bij de VN hoorde spreken. Ik denk dat veel van jullie dat ook gezien hebben. Een hele wrange situatie was. Want bij de VN spreek je net zoals in de Tweede Kamer als je spreekt via de voorzitter. Maar laat de voorzitter van de VN nou net de Russische afgevaardigden zijn. Dus de ambassadeur van Oekraïne moest via de voorzitter Rusland aanspreken. Ik vergeet het zinnetje nooit meer wat hij zei. Mr. President, er is geen vage vuur voor oorlogsmisdadigers. They go straight to hell. En wat je er ook van vindt, maar ik denk dat iedereen er iets van snapt. Als je dat land vertegenwoordigt, wat nu overvallen wordt, ergens voelt het in ieder geval toch als rechtvaardig. Maar in de Bijbel wordt gezegd, oordeel niet, omdat je zelf niet geoordeeld wordt. En neem geen wraak. Die woorden zijn heel bekend. Maar er staat wel bij, wat God zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Dus als er gezegd wordt om niet te oordelen, wordt daarbij gezegd, leg het in handen van God. Er is er één die het laatste oordeel velt. Die recht doet. En de vraag is dan ook, als het gaat over oordelen, onze gedachten over recht, aan wie kennen we toe? Aan wie vertrouwen we ten diepste toe? In dit gedeelte begint het oordeel, de beschrijving daarvan, met een beschrijving van de troon, een glorierijke troon en Jezus die komt, de redder, die ook de rechter is. En dat moment wordt beschreven als een moment van overwinning. Een moment waarnaar is uitgekeken, omdat het gaat over recht en over barmhartigheid. God komt de wereld rechten. En dat is in de Bijbel een thema wat vaak juist ook een bijna vrolijke klank heeft. Kijk het maar na in Psalm 98. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Voor iedereen die verdrukt wordt, die onrecht leidt, is dat een bemoedigende boodschap. God doet recht. En zo begint het ook in deze gelijkenis. En hoe wij daarin staan, dat is niet een vraag als het gaat over het oordeel. Dus ook voor later, voor ooit, maar is een vraag voor nu. Door die gelijkenis te vertellen, trekt Jezus dat oordeel als het ware naar ons toe in het hier en nu. Je zou kunnen zeggen, ook, hij legt het echt aan je hart. Hij stelt de vraag hoe het zit met jou en mijn barmhartigheid. Waarom? Omdat hij de God is die barmhartig is. Die belooft de redder te zijn. Die belooft mensen die wat ze ook gedaan hebben, die bij hem komen, witter te wassen dan sneeuw. Schoon te maken van alles wat ze aankleeft. Te herstellen wat een stuk is gegaan. Dat doet God voor jou. En via die gelijkenis stelt Jezus nu al dan de vraag, als je dat hebt gehoord, wat doe jij dan voor mij? Dan kan het een beetje vaag, vreemd klinken. En zo wordt het ook heel mooi door de Heer Jezus in die gelijkenis verwerkt. Omdat die mensen die te horen krijgen van, jullie zijn gezegend, ga in het koninkrijk, want ik had honger, jullie gaven mij te eten, ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. Dat ze zeggen, maar wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig? En dan zegt Jezus, alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze mijn geringste broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En wie bedoelt Jezus dan? Hij zegt niet zomaar hier in deze gelijkenis, voor wie ook maar, maar één van de geringste van mijn broeders of zusters. Als het gaat over de geringste in het koninkrijk, in Matteüs 18, vertelt de Heer Jezus dat het volgens hem zijn, de geringste, dat zijn degene die als een kind het koninkrijk van God ontvangen. En dat zegt hij tegenover zijn leerlingen, die zich een beetje groot maken en zich bezighouden met wie is de belangrijkste, wie heeft het meeste aanzien. En dan neemt Jezus een kind in het midden en zegt, als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, dan kan je het niet binnengaan. Eén van deze geringste. En zeg maar, een van deze geringste broeders of zusters van mij. Wie bedoelt hij daarmee? Nou, dat is ook in het evangelie van Matthäus in hoofdstuk 12 is daar een soort discussie over. Want Jezus is natuurlijk opgegroeid in een gewoon gezin. Bij Jozef en Maria. Maar ook met broers en zussen blijkt. Dat gaf ook wel spanning. Vonden mensen vreemd. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want op zijn minst, stak Jezus met kop en schouders erbovenuit. Of hij was in ieder geval heel anders. En als hij begint aan zijn optreden, dan komen zijn moeder en zijn broers en zussen ook op een bepaald moment naar hem toe. Omdat ze hem eigenlijk willen stoppen. Ze denken, dit loopt uit de hand. En dan zeggen ze tegen Jezus, je moeder, je broers en zussen zijn er. En dan zegt Jezus in reactie, wie zijn mijn broeders en zusters? Wie de wil van mijn vader doet. Die is mijn broeder en zuster. Dus de minste en geringste van Jezus' broeders en zusters, dat is volgens Jezus zelf, zijn dat degenen die hem geloven, het koninkrijk ontvangen als een kind, en die de wil van zijn vader willen doen. En hij gebruikt dat woord dus ook de minste en geringste juist voor zijn leerlingen, om ze te zeggen, het gaat niet om wie de meeste is, maar wie de meeste zou willen zijn, laat die de minste zijn en de anderen willen dienen. Als je dan nog eens een keer luistert naar wat Jezus hier zegt, wat je gedaan hebt voor de minste, geringste van mijn broeders en zusters, is er nog één gedeelte wat erbij ook speelt, want Jezus heeft in Matthäus 10 gezegd, wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie een van deze geringste, en dat zegt hij terwijl hij wijst op zijn leerlingen, de discipelen die hij op pad heeft gestuurd, wie maar een beker koud water aan hen geeft, die heeft dat voor mij gedaan. Dus in deze gelijkenis gaat Jezus niet allereerst in op wat je in het algemeen zou moeten doen voor alle mensen. Het is niet zomaar een oproep om barmhartig te zijn, wat zeker ook een oproep is in de Bijbel, het Nieuwe Testament. Maar Jezus zegt hier tegen de mensen dat het belangrijk is allereerst hoe je omgegaan bent met zijn leerlingen. Degene die hij allereerst opdracht gaf om het evangelie te delen, het goede nieuws door te geven. Via hen is het evangelie de wereld ingegaan. Ook natuurlijk het evangelie van Gods barmhartigheid voor alle mensen. De apostel Paulus schrijft later, laten we daarom in de tijd die rest niet nalaten goed te doen aan alle mensen. En heel bijzonder voor degene die hetzelfde geloof denken. Dat laatste, daar ligt hij de nadruk op in deze gelijkenis. En dan klinkt die gelijkenis dus ook als je het voorstelt hoe Jezus het uitbeeldt. Als hij zegt, een van deze geringsten, dan wijst hij op degene via die gelijkenis die hem geloven, die hem volgen, die zijn leerling willen zijn. Dan is dit ook een hele troostvolle boodschap over het hart van Jezus, hoe hij zorg draagt voor zijn kerk. Hoe je hem aan het hart gaat als je in hem gelooft. En het is daarom allereerst een dringende oproep ook tot onderlinge barmhartigheid. Om goed naar elkaar om te kijken. Vooral als we het moeilijk hebben. En dan niet alleen maar als gemeente hier, maar ook als kerk wereldwijd. En dan kun je natuurlijk, zeggen we heel vaak hier in de kerk ook, denken aan de wereldwijde kerk die vervolgd wordt. Hoe betrokken zijn we daarbij? Die maken al die dingen mee die genoemd worden. Over tekort aan eten, drinken, gevangen zitten. Ik moest in de afgelopen week tot en met vanmorgen heel sterk denken. Natuurlijk ook aan de situatie in Oekraïne. Wordt overspoeld met beelden van macht. Toespraken. Tanks. Militairen. Maar tussendoor, het viel me vanmorgen op, als je ze terug wilt vinden, dat het gewoon lastig zoeken is op Google. Maar je komt ze echt tegen. Kwetsbare foto's van christenen. Vrouwen die knielen op een plein in Kiev. Om samen te bidden. Een groep christenen in de metro die er schuilen voor de bombardementen. Die samen zingen. Daar denk ik dus ook aan vanuit dit gedeelte. hoe betrokken zijn we bij hen? Ik zei het al, het wordt het laatste oordeel genoemd, maar Jezus trekt het in het hier en nu. Hoe staan we er nu in? Hij laat zien hoe intens betrokken hij is bij de kerk. En roept op tot barmhartigheid. En daarom is deze gelijkenis niet een gelijkenis die als een soort dreigende wolk voor de toekomst voor je moet hangen. Ook niet een boodschap dat de genade minder is of afwezig zou zijn. Maar het is een boodschap van recht. Boven alles van barmhartigheid. God is de barmhartige. Die wil dat wij barmhartig zijn. Voor alle mensen. En meest voor de leerlingen van Jezus. Voor elkaar dus. Voor iedere christen. Voor heel de kerk. Tot zegen voor heel de wereld. Amen.